Zo, goedenavond, vrienden. We zitten nu buiten verantwoordelijkheid van de redactie, zoals u waarschijnlijk weet. Maar ik geloof dat ik toch de oude staart er nog maar even voor zal zetten. Denk u alstublieft zelf na. Hè. We weten ook niet alles. We kunnen ook fouten maken. Want als we geen fouten konden maken, dan waren we niet meer gezind om hier nog door te komen. En wat de rest betreft, wat u ervan maken wilt vanavond, moet u zelf weten. Als u een onderwerp hebt, goed. Als u een bepaalde richting uit wilt, u zegt het maar.
Inzicht en wijsheid.
De kansen van Perestroika.
Het achtvoudig pad.
Nou, dat zijn er wel voldoende, dacht ik. Kijk, het achtvoudig pad kun je natuurlijk gaan naar de volmaaktheid. Maar dan staat daar Perestroika niet bij vermeld. En wanneer je afvraagt wat inzicht is, dan is het een doorzien van de uiterlijkheden. De wereld is een kermistent. En wat er buiten wordt vertoond, is over het algemeen heel wat anders dan wat je uiteindelijk tegen betaling binnen te zien krijgt. Als u rekening hebt gehouden met de politieke toespraken van de laatste tijd, dan zult u dat binnenkort weer zelf kunnen constateren. Inzicht is dus begrip hebben voor werkelijke samenhang. En als je dan Perestroika neemt, dan zeg je dus, ja, we zitten daar met een grote moeilijkheid. Perestroika betekent openheid. Maar openheid betekent meedenken. Meedenken betekent voor de mens denken aan jezelf. En denken aan jezelf, dat wil heel vaak zeggen, anderen iets af willen nemen. En dat is wat hier op het ogenblik gaande is. Als je Rusland bekijkt, dan is het duidelijk, dit is een land dat in grote economische moeilijkheden zat. Maar dat werd altijd netjes verbloemd. En er was altijd wel een schuldige buiten het eigen bewind te vinden. Maar nu ben je open en nu wordt duidelijk dat de bureaucratie en de technocratie niet bepaald goed functioneren. Dan zou je dus geneigd zijn om te zeggen, nou dan moeten we eigenlijk toch terug, want de macht moet aan de partij blijven, en dan moeten we de schroef weer aandraaien. Maar ja, als de gedachten eenmaal beginnen te rennen, dan is de kans dat ze onder die omstandigheden op hol slaan tamelijk groot. En dan vraag je af, wat is dus de wijsheid hier? De wijsheid is, laat ze zoveel mogelijk in eigen gemeenschappen werken. Zorg dat er een gemeenschappelijk bewind blijft bestaan. Amerikaanse versie bijvoorbeeld. De staten, maar een centraal en federaal gouvernement. En voor de rest, probeer nu eindelijk eens om te schakelen naar de productie van goede zaken. Punt 1, dus kwaliteit. Moet beter. En in de tweede plaats, de beloning voor hetgeen men voortbrengt mag rustig iets hoger worden, want het is hier een kwestie van vraag en aanbod en niet alleen maar van economische planning. En nu we dit zo uiteenzetten, wordt al heel erg duidelijk dat wanneer we op aarde met iets geconfronteerd worden, er altijd een macht of een machtsbegeerte op de achtergrond schuilt. Het begrip voor deze machtsbegeerte en ook voor de rationalisatie daarvan, het ideaal, de wil van God of iets anders, maakt het mogelijk inzicht te krijgen in datgene wat de mens in feite beweegt. En als je dat inzicht begint te krijgen en dan toch in staat bent om de mensen lief te hebben, dan kun je zeggen, ik heb enige wijsheid verworven. Want wijsheid is niet, zoals veel mensen denken, kennis. Wijsheid is een samenvoeging van waarneming, begrip, inzicht dus, en een onbewuste factor, waardoor je de essentie, het hart van de zaak, ziet en de betekenis daarvan begrijpt als deel van een groot geheel. Het zal u duidelijk zijn dat een mens die wijsheid wil bezitten, in zekere mate los moet staan van de wereld. Want je kunt niet gelijktijdig streven in één bepaalde richting en alle richtingen gelijk waarderen. Daarmee zou je jezelf tekort doen naar je eigen gevoel. En je moet aan de andere kant begrip hebben voor anderen. En dat vergt wel degelijk mededogen. Een grote wijsheid misschien zelfs, waardoor je de ander kunt aanvaarden zoals hij is, medelijden kunt hebben met zijn dwaasheden en gelijktijdig de innerlijke rechtvaardigheid bezit om, wetende wat je beseft, de ander niet verantwoordelijk te stellen voor hetgeen hij doet en toch gelijktijdig anderen te beschermen tegen de gevolgen van zijn fouten. En dan zitten we heel dicht bij het achtvoudig pad, zoals u ziet. Want alle dingen hangen samen. Het klinkt krankzinnig wanneer je hier die drie onderwerpen hoort. Het zijn toch drie totaal verschillende zaken? Nee. Want alles is een eenheid. Die eenheid weet en kent alles. Wij zijn in die eenheid personen volgens ons eigen begrip. Maar gelijktijdig zijn we iets als de cellen van een onmetelijk groot lichaam. We verrichten onze taak, maar die taak is ingebouwd. We zijn niet volledig vrij. En we gehoorzamen aan invloeden die we zelf niet helemaal kennen. Maar op het ogenblik dat we beseffen dat dit gaande is, dan ontdekken we dat we een zekere vrijheid bezitten. We kunnen dus in zekere mate ons eigen leven en onze ervaring vooral bepalen. En aan de andere kant kunnen we ons niet onttrekken aan de ontwikkelingen waarvan we deel zijn. De wijsheid nu zegt, aanvaard al datgene wat is. Realiseer je wat jezelf bent en probeer morgen meer jezelf te zijn, zonder je te verzetten tegen wat bestaat, maar alleen je verzettende tegen datgene wat het je onmogelijk zou maken jezelf te zijn.
Zelfs als dat iemand anders is?
Zelfs wanneer dat iemand anders is. Want wij kunnen eenvoudig niet aanvaarden dat een ander je leven en uiteindelijk ook je denken gaat domineren. Laten we maar een paar voorbeelden nemen uit de oorlogstijd. Voor veel mensen onbegrijpelijk wat er in Duitsland is gebeurd. Maar wat was er? Er was wanhoop. Er was een enorme verdeeldheid, om niet te zeggen een economische chaos die na de Eerste Wereldoorlog een aantal jaren had voortbestaan. Nu komt er een leider, iemand die zegt dat het niet zo erg is en dat het anders kan. Dat is op zichzelf is dat een heel mooi iets. En wanneer zo iemand je dan dingen belooft en ze worden waar, en dat is gebeurd, dan ben je bereid om andere minder aangename dingen op de koop toe te nemen. Want die leider die het zo goed weet en die jou zoveel goeds heeft gedaan. Laten we niet vergeten, Hitler heeft in de eerste jaren sociaal en economisch veel goede dingen tot stand gebracht. Dan ga je je niet meer afvragen of de man nu wel het recht heeft om bijvoorbeeld te zeggen dat de Joden de schuld zijn. Hij heeft in zoveel dingen gelijk, hier moet hij ook gelijk in hebben. En dan begint zo'n man met alle handelingen, hij bezet Sein, hij rukt binnen in Oostenrijk, hij dwingt af dat de Tsjechische Duitsers weer bij Duitsland kunnen komen. En dan denkt iedereen, hij heeft zoveel gedaan. Dat kan toch niet anders dan goed zijn. Want anders dan zou er wel wat gebeurd zijn, maar er gebeurt niets, hij krijgt zijn zin. En als hij dan Polen binnenrukt, dan heeft de propaganda gezegd, ja, daar zijn ook Duitsers. Die waren er inderdaad, niet zo gek veel misschien, maar toch. En nu beginnen ineens anderen de oorlog te verklaren. Dat is een miskenning van ons volk. Onze leider heeft toch gezegd, en daar zien we de dwaasheid. Een ander heeft gezegd. Ik ben of ik ben niet. Het ogenblik dat ik een ander mijn leven laat regeren, mijn denken laat verlammen, ben ik niet meer. Dan ben ik alleen een te manipuleren appendix geworden van een persoonlijkheid die ik in wezen niet ken en niet kan overzien. Dan mag je zo iemand bestrijden. Niet als mens, maar in de invloed die je op jou bezit. Je moet die ontkennen, terzijde stellen. Je moet niet zeggen, ja, deze politieke leider doet het goed of die vertegenwoordigt mijn ideaal. Je moet niet zeggen, deze dominee legt de Bijbel uit zoals het voor mij aanvaardbaar is en geen priester niet. Je moet zelf leven, zelf denken, zelf beseffen. En dan ga je pas werkelijk zien wat er aan de hand is. En denk niet wanneer je vrij wordt dat je meteen inzicht genoeg hebt om alles te beslissen. Of zelfs dat je nu voldoende wijsheid hebt om andere leiding te geven. Want dan ben je precies in dezelfde fout vervallen als de misleiders die gehele volkeren meesleuren naar ondergang, oorlog of dictatuur. Realiseer je dat een mens die een mate van vrijheid vindt in zijn denken, in het begin chaotisch is. Hij kan geheel en niet beseffen en overzien, is met kleine dingen bezig. Maar hij moet begrijpen dat het invloed heeft op het geheel. Hij moet zien dat hij ook als deel van het geheel moet functioneren. En dan pas kan hij inzicht genoeg krijgen in de werkelijkheid en in de werkelijke noden en mogelijkheden om met wijsheid de juiste richting te kiezen. Het is allemaal gemakkelijk om te zeggen, nou ja, later kom je in de hemel, in het Walhalla wat mij betreft, of je gaat op in het zijnde niet zijn van Nirvana.
Dat zou fijn zijn.
Maar de werkelijkheid is anders. Je bent op weg. Het is natuurlijk leuk, ik kan u ook vertellen als u dadelijk doodgaat, u komt bij ons, prettig, daverend feest elke dag, heerlijke rustige plekjes, schitterende natuur, ze zijn er in Zomerland. Maar of u er terecht komt is een andere vraag. Want dat ligt aan u. Wat er in u leeft, niet aan wat een ander u toedeelt. En als iemand zegt, wanneer je mij gehoorzaakt, kom je in de hemel, dan is de overgang voor jou het ontwaken in de hel. Zelfs wanneer die voor anderen nog een hemel had kunnen zijn. Realiseer je dat. Wijsheid maakt duidelijk dat de ervaringen in het leven bepaald worden niet alleen door de feiten, maar door de wijze waarop je die zelf interpreteert en ervaart. Wees niet bang voor feiten. Ontken de dingen niet, omdat ze niet passen in een bepaald concept of in een bepaalde gevoelswereld. Neem de werkelijkheid aan zoals ze is. Dat heb je hard nodig. Want alleen wanneer je steeds weer probeert de feiten te zien, kun je innerlijk de houding ten aanzien van die feiten bewust bepalen. Dan kun je hun betekenis voor jezelf als het ware aflezen, maar ook gelijktijdig je eigen relatie ermee veranderen. Op het ogenblik dat je een ander volgt, blijft je eigen innerlijke persoonlijkheid bestaan. Maar wordt een wereldbeeld opgebouwd dat niet past bij jezelf en dat in zichzelf niet waar is. Wijsheid begint met beschouwen. Wanneer je kijkt, dan heb je misschien nog geen inzicht in het functioneren van het geheel, maar je gaat het begrijpen. Als u naar mierhoop kijkt, dan lijkt het in het begin een warboeltje, zoiets als uitverkoopsdag in de bijenkorf. Maar als u langer kijkt, dan ziet u dat er bepaalde taken zijn, dat er bepaalde wegen zijn die ze allemaal volgen, en dat die schijnbare drukte dus gelijktijdig een vorm van samenhang van organisatie betekent. Dan ga je anders denken over die insecten. Dan zul je nog geen inzicht hebben in wat ze werkelijk zijn. Daarvoor zou je zelf een mier moeten worden. Maar je bezit de wijsheid om te begrijpen dat er een verschil is tussen jou en een mier. Zijn mensen die hebben een hond of een kat, of een paard zelfs of wat anders. En daar zijn ze zo aan gehecht, dat ze eigenlijk zien als een soort mini-mensen. Maar het zijn geen mensen, het blijven dieren. Pas wanneer je het dier aanvaardt en begrijpt als dier en niet menselijke reacties en eigenschappen eraan toeschrijft, is een directe wisselwerking tussen jou en het dier mogelijk, die niet meer op zelfbedrog berust. En dat klinkt dan misschien voor sommigen een beetje onaangenaam. Die hond is zo lief. Ja, die hond die heeft een baas nodig. Waarom heeft de hond een baas nodig? Omdat hij in een roedel thuis hoort. En als er dan geen roedel is van honden, dan neemt hij best genoegen met mensen, zolang ze voldoende te eten is en voldoende aandacht. Best. En bij de kat is het weer anders. De kat die heeft eten nodig, rust, en die wil zo nu en dan vooral in bepaalde stemmingsbuien aangehaald worden. Want zij heeft behoefte aan deze dingen. Maar wanneer diezelfde kat stoert, terwijl ze net erg druk bezig is om zichzelf mooi te maken of heerlijk dicht te dromen, ja, dan zit je weer met de krabbels. En dan is het niet poes is boos, of het is niet, ja, poes had nu geen tijd voor me. En als poes je kopjes komt geven terwijl je stil zit, dan is het niet, oh, poes denkt dat ik bedroefd ben, die komt me troosten. Dan is het doodgewoon, ik zit rustig. Voor dat dier dus een heerlijke mogelijkheid om eens lekker zacht bij een ander wezen te liggen. En dan kun je langzaam en voorzichtig een beetje vrijen en snorren, want dan wordt die rust aangenamer. Dan zult u zeggen, is dat een wijsheid? Eigenlijk wel. Want op het ogenblik dat je wijsheid alleen gaat zien als iets wat ingewikkeld is en wat ver weg ligt, dan ga je aan de wijsheid zelf voorbij. De wijsheid ligt in de sfeer. Is hier een bepaald sfeertje op het ogenblik? Wat is dat voor een sfeertje? Hoe ervaar ik het? Het is een bepaald gevoel. Maar dat gevoel kun je misschien niet analyseren, maar je kunt wel constateren. Ga begrijpen wat een wisselwerking als deze voor u in deze toestand op dit ogenblik betekent. En u hebt een mogelijkheid gevonden. Wanneer u de waarden die ertoe behoren, als het ware hebt opgenomen, kunt u ze voor een deel zelf reproduceren. U kunt dan zelf een soort gelijk sfeertje opbouwen. Als u dat tenminste zou willen hoor, het hoeft niet. Hè? Dus daar zitten we nu juist. Je kunt het niet opleggen aan de wereld. Je kunt het alleen leven met de wereld. Als onze vriend zo even eruit roept, wat is de kans van perestroika? Dan zeg ik, in haar huidige vorm zal perestroika beperkt moeten worden binnen 9 maanden. Dat is onvermijdelijk. Want je kunt geen economische omwenteling hebben wanneer er gelijktijdig een chaotische politieke situatie ontstaat. Er moet een mate van macht en invloed blijven bestaan. Pas wanneer de mensen begrijpen dat ze zelf deel zijn van een proces, kan de wijsheid van samenwerking ontstaan die ook zelfstandigheid toelaat. Dat zal heus nog wel een paar jaar duren. Maar of het helemaal teloer gaat, weer de harde lijn, zoiets in China, waarschijnlijk niet. En China, ja, daar zeggen mensen ook, ja, dat is onvoorstelbaar. Maar men vergeet één ding. Het leger heet dan wel het volksleger, maar het staat buiten het volk. Het is een aparte eenheid met aparte indoctrinatie. En die indoctrinatie zegt dat het gezag, het bestuur dus, de enige ware vorm van communisme vertegenwoordigt. Op het ogenblik dat de soldaten zelf gaan denken, moet je zelfs de bliksem weghalen. Dat hebben ze ook gedaan in Peking. En dat zijn dingen waar mensen gewoon aan voorbij gaan. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, die kwestie van die oorlog van die drugsbaronnen, hè, ook zoiets. Ja, daar moeten we toch veel meer aan doen. Ja, u moet er meer aan doen. Maar wat moet u doen? Als je reëel bent, dan zeg je, een groot gedeelte hiervan komt uit een verkeerde mentaliteit voort. Een mentaliteit die het beleven stelt boven het zijn. En waar kan dat uit voortvloeien? Omdat er te veel mensen zijn, en vooral jonge mensen ook, die eigenlijk geen weg meer zien in het leven, er is niets meer. Er is geen uitdaging, geen mogelijkheid meer om wat anders te zijn en om beter te zijn. Om jezelf waar te maken. En dan zoek je een droomwereld op, waarin je wel iets bent. En die ogenblikken van jezelf zijn, koop je dan met een verslaving en een langzaam ondergang. Dan moet je de situatie veranderen. Weet u dat, die maatregelen doen mij denken aan een minister in India die zegt er is te veel dysenterie. Er komt de belasting op het kakken, dan houdt het wel op. Ja, op dezelfde manier gaan ze hier ook wel te werk met andere dingen. Ze rijden te veel auto, nou dan heffen we meer belasting. Nee, je moet de motivatie voor het autogebruik wegnemen. Als je dat kunt, ben ik knappe jongen. Want dat is iets wat ingewoekerd is. Er is een vrijheid die de mensen hebben. Er is het gevoel van een zekere macht ook. Bewust of onbewust. Het gevoel van betekenis hebben, van eventjes meer zijn dan de rest van de wereld. De wereld aan je voorbij laten stromen volgens je eigen wil. Autorijden is in feite een asociaal verschijnsel. Maar de hele wereld is in feite asociaal. Kijk, dat begrijpen, dat geeft je inzicht in het probleem. Maar de oplossing van het probleem vergt meer dan dat. Het vergt het vinden van dat ene punt dat de kern uitmaakt van al deze dingen als verslaving en al die misbruikproblemen, al die geldjagerij, ten koste van alles wat er meer is. En dan kun je zeggen, kijk, zo kunnen wij anderen helpen om meer zichzelf te zijn, zonder onszelf daarin te verliezen. Wijsheid is deel zijn van de wereld. Leven ook voor de wereld en niet alleen voor jezelf, maar altijd zo dat je jezelf blijft in de wereld. En wat je dan verder allemaal bedenkt, ach lieve mensen, er zijn zo onnoemelijk veel dingen. We kunnen natuurlijk spreken over de Witte Broederschap en wat die allemaal aan het doen is op het ogenblik. Nou, zei er wat, geef het toe.
Bijvoorbeeld?
Daar komen we later op. Als er een later is. Want dat is ook een vraag. Het heden is al voorbij op het ogenblik dat ik het woord heden zeg. Kan er dus een toekomst zijn? Ja. Want als ik toekomst zeg, is het al verleden.
Nou, nu dan maar.
Nee, laten we het eerst even afmaken. De hele situatie van de Witte Broederschap en al die andere dingen brengt je op het idee dat er wel iemand is en die zal ingrijpen. Je kunt dit niet beïnvloeden of bepalen of zelfs maar volledig juist constateren. Alles wat je hebt is je eigen ik, om daarop terug te vallen. Wat leeft er werkelijk in je? Welke dromen droom je? En welke feiten onderga je? Voeg dat samen en werk van daaruit gewoon om voor allen zoveel mogelijk geluk, vrede mogelijk te maken. Dat, mijn vrienden, is de enige oplossing waardoor je leert leven met het geheel als deel van het geheel, met inzicht in het geheel en een beleving die de mildheid van wijs zijn voortdurend omvat, omdat je juist in die wijsheid beseft hoe in dat grote geheel alles uiteindelijk tot een bepaald vast punt wordt herleid. Maar hoe jij alleen als jezelf kunt functioneren en als deel van het geheel jezelf kunt waarmaken, zonder tegenstelling. Anderen dan die onvermijdelijk zijn in het stoffelijk denken en leven. Zonder verbintenissen, anders dan die welke uit je eigen innerlijk voortkomen. Dan leer je vrij te zijn. En dan ben je vrij, zelfs wanneer je in een kerker zit opgesloten. Dan is je geest vrij. Dan is het mentaal geheel vrij. En deze vrijheid weerkaatst dan in alles wat je bent, wat je doet en wat je beleeft. Mensen streven ernaar om gelukkig te zijn. Wat is geluk anders dan een emotie? Streef erna om goed te zijn en het goed te hebben. Dan zul je toch soms gelukkig en soms ongelukkig zijn. Maar die gevoelens gaan voorbij. Maar het goed dat je bereikt hebt, blijft bestaan. De blijvende waarden zijn niet de lichtflitsen van een of ander kosmisch onweer of van een emotionele uitbarsting. Het zijn de werkelijkheden waarin je leeft en waaruit je voortdurend de bevestiging vindt van de weg die je gegaan bent en de weg die je zult gaan. Nu weet ik niet of dit voldoende inzicht heeft gebracht, of u het als wijsheid wilt beschouwen, dat is uw eigen zaak. Zelfs niet of mijn overzicht van Perestroika meer dan voldoende was. En wat het achtvoudige pad betreft, nou ja, in een park waar zoveel paden zijn, mis je er één of twee toch niet. Er zijn 1000 wegen. Wat zeg ik, miljoenen wegen. En al die wegen zullen uiteindelijk voeren tot één punt. Maar waar dat punt ligt, is menselijk niet te beredeneren. Het is aan te voelen misschien voor een enkel ogenblik, maar dat blijft erbij. En daarom zou ik zeggen, maak je niet al te druk. Probeer gewoon heel rustigjes en heel normaal te leven. Altijd op een zodanige wijze dat je jezelf en wat je doet kunt aanvaarden. Altijd op een zodanige wijze dat je probeert te begrijpen waarom de dingen bestaan, zelfs de dingen die je eigenlijk niet wilt aanvaarden. Want wat komt het erop aan hoe we de dingen noemen?
Wat blijft dan die wijsheid die je dan moet hebben?
De wijsheid die je hebt, is een put die je boert in het diepst van je gevoel en verstand. En waaruit je soms, wanneer het dor wordt en droog in je, een verfrissende dronk naar boven kunt halen. Maar je blijft leven op de wereld boven. Je kunt niet in de wijsheid verzinken. De wijsheid is in jou verzonken. En het enige wat nodig is dat je voortdurend door te zoeken naar begrip, als het ware pendelend, probeert uit te vinden, wiggelroede lopend desnoods, waar in je wezen die kern ligt, waaruit kracht, mildheid, licht, begrip ontstaat. En als je die aanvaardt, en zo het licht en al die andere dingen terug erkent in alles om je heen, heb je wijsheid gevonden.
En die wijsheid die verandert dan weer, omdat je weer moet rectificeren. Want je groeit natuurlijk ook in begrip.
De wijsheid blijft altijd zichzelf. Wat water in de put hoog staat of erg laag. Het is en blijft een put, het is en blijft water. Voorbuiten een verkeersweg langs raast, een spoorweg overheen davert, of een boer aan het mesten is, kan de kwaliteit van het water misschien wat beïnvloeden. Maar de put blijft de put. Het kernpunt blijft het kernpunt. En wat je eruit puurt, is niet wijsheid of weesbegeerte, zoals de mensen zeggen. Het is eenvoudig de innerlijke aanvaarding en daardoor het beseffen van essenties. Waarbij al het andere hanteerbaar is geworden. En gelijktijdig ook meer inzicht in alle dingen mogelijk wordt. Heb ik u teleurgesteld?
Nee.
Weet u, wijsheid wordt op aarde heel vaak verkondigd en soms zelfs verkocht. Maar geloof me, dat is geen wijsheid. Dat is eigen wijsheid van degene die verkondigt. Maar uw eigen wijsheid ligt in u. En alleen zij kan de respons geven, waardoor je gaat begrijpen, gaat aanvaarden en in jezelf de rust vindt om verder te gaan, ongeacht wat er gebeurt. Tja, had u nog meer? Ja, wat die witte broederschap doet, nou, die is op het ogenblik heel druk bezig om dus een omwenteling te brengen in de situatie in verschillende landen. Daarnaast de politieke en economische relaties zoals ze bestaan. En indirect om een samenhang af te dwingen tussen mensen en volkeren, waardoor ze voor elkaar meer onmisbaar worden. En dus minder vijand. Maar ja, dat... Als ik nou de president van de United States zou zijn, dan zou ik met een plechtig gezicht zeggen, and we should know that that is a very difficult question in which we Americans have the duty to give all the world the new possibilities and stop the poisoning for our own children. Dat laatste is dan de motivering. Thatcher zou het anders zeggen. We in Britain, we do it very well. And why should somebody else tell us what to do when I am there to tell you? Well. Ja, ik denk dat de werkelijke representant, de leiders van deze wereld, terug is te vinden bij Walt Disney. Donald Duck. Voor de handel ook. Om Dagobert. En wat betreft al deze revolutionair jongeren, die dan toch weer opgroeien naar het, als het even kan, rendabel deel zijn van de maatschappij. De neefjes. En ja, dan hebben we op de achtergrond natuurlijk de geestelijke waardigheid. Een kruising tussen Godfried van Bouillon en Sinterklaas. Sinterklaas die met zijn staf het Heilige Land probeert te bevrijden. Als ik het zo allemaal bekijk, dan zeg ik, ja mensen, witte broederschap, het is schitterend wat er gedaan wordt. Geestelijk. Wat er wordt gedaan om de verandering van de innerlijke mens voor te bereiden. Die in de komende 1000 jaar onvermijdelijk wordt. Maar moeten we ons daar nou zo druk over maken? Wat er over 1000 jaar gebeurt. Laten we liever zorgen dat wat we vandaag zijn en doen, meer dan voldoende is. Voor onszelf, voor ons eigen gevoel. En als het even kan ook, in de ogen van onze medemensen.
Worden er eisen aan ons gesteld als we overgaan?
U hebt een beeld van uzelf. U wordt geconfronteerd met het werkelijke beeld van wat u geweest bent. En het verschil tussen deze beiden is de eis die u aan uzelf stelt. En als u die eis niet kunt vervullen, vlucht u weg in een nieuwe incarnatie. En als u het gevoel hebt dat deze eis onaanvaardbaar is, ofschoon u ze zelf hebt voortgebracht, vlucht u weg naar een duistere wereld. En als u denkt, nou mijn tijd zal het wel duren, dan kunt u een tijdje zwabberen in Zomerland. En na deze tijd van geestelijk passagieren moet u weer aantekenen en bijtekenen voor een nieuw stoffelijk bestaan.
Goed, hè? Als je er nog geen zin in hebt.
Dan kun je rustig je verder blijven vervelen. Maar onthoud één ding. De incarnatie komt voort uit het begrip dat je niet meer verder kunt. Het is een poging om het pad uit de doolhof die je zelf geschapen hebt te vinden door nieuwe ervaring en daardoor een nieuw begrip van samenhang te verwerven.
Wanneer was uw laatste incarnatie?
De mijne is nog niet zo lang geleden. Ik ben dus in 1917 overleden.
Waar?
Aan de zon. Aan de zon. Ja, is inderdaad waar.
Gaat u terug? Komt u terug op aarde?
Als ik het nog even uit mag stellen en nog interessante dingen te doen heb, liever niet. Want ik hoor steeds nog kreten die mij toch herinneren aan de toespraken van enkele van onze toenmalige generaals. En die werden groot door het aantal lijken dat ze vervaardigden. Maar ja, laten we daar niet over praten, dat is verleden tijd. En ja, deel van degenen die er toen waren zijn alweer geïncarneerd. En anderen die, zoals ik, een beetje misschien meer geluk hebben gehad door de manier waarop ze beleefd hebben. Nou ja, die zitten rustig te wachten tot eindelijk het gouden tijdperk aanbreekt waarin geestelijke waarden meer waard zijn dan stoffelijke. Want dan hebben we het idee dat we met een klein beginkapitaal op aarde kunnen komen.
Maar dat zijn ze toch altijd?
Dat is altijd zo. Maar wanneer er dus een groter bewustzijn is van wat nu nog occult en paranormaal heet, wat eigenlijk heel natuurlijk is, dan zal als vanzelf ook voor het kind de mogelijkheid meer ontstaan om zichzelf te herinneren wat het is geweest. Te putten uit zijn ervaring zonder zijn bestaan in de huidige vorm te loochenen. Dus niet het wegvluchten in de fantasie, wat we nu heel vaak zien bij kinderen die dan later wordt weggepraat of weggeranseld of weggespeeld. Met als eindresultaat eigenlijk iemand die zijn werkelijke belevingen vergeten is en deze als onbewuste drijfveren ervaart, waardoor je zichzelf niet kan verklaren waarom je leeft zoals hij doet.
Dus is verleden wel belangrijk.
Verleden is niet belangrijk, maar het is een onvermijdelijk deel van elk heden. Want het heden kan niet bestaan zonder het verleden. Maar of het verleden toekomst is, of achter ons ligt, dat beseffen we niet. Heel vaak leven we terug in de tijd zonder het te weten. Maar het is ook niet belangrijk. Belangrijk is dat we leven en dat ons besef zich uitbreidt. Hadden we nog iets?
Wat is de gemiddelde tussentijd tussen de incarnaties?
Loopt sterk uiteen. Zegt tussen de 9 en de 10 maanden voor de haastige of zeer bewuste. Tot ongeveer 700 jaar voor degene die een voldoende geestelijke kennis en mogelijkheid hebben verworven. En nog niet aan een laatste stoffelijke incarnatie zijn toegekomen.
9 maanden voor een zeer bewuste?
Ongeveer.
Maar als je zeer bewust bent, dan ben je toch gek als je het terugkomt?
Dat ligt er maar aan wat je voorgenomen hebt te doen. Er zijn bepaalde entiteiten die, laten we zeggen, lering hebben gegeven en een verantwoordelijkheid voelen voor iets wat ze hebben opgebouwd. En die komen dan terug en vaak heel snel. En dan krijg je het eigenaardige, zoals dat nog niet zo lang geleden weer in de Tibetaanse gemeenschap is geconstateerd, dat een kind van 5 jaar geconfronteerd met een aantal, zeg maar, lama's, ze aanspreekt bij hun namen, zoals ze die vroeger hadden in het klooster, en een betoog vervolgt dat hun leermeester had beloofd, maar door de dood nooit heeft kunnen geven. En dat zijn heel eigenaardige dingen. Vaak worden ze geregistreerd, maar het Westen heeft eigenlijk liever niet dat ze worden vastgelegd of dat ze komen vast te staan. Men ziet het liever als bijgeloof, opdat men zijn eigen bijgeloof onaangetast kan bewaren.
Kon dat 5-jarig jongetje iets zeggen wat hen beloofd was, wat de lama's beloofd was?
Die heeft dus, en dat is heel eigenaardig, met een woordkeuze die niet paste bij een 5-jarige, een paar diepe begrippen omtrent ja, het rad van het leven onder meer, behandeld, die in dat klooster, wat 2 ouderen zich nog herinnerden, dus door de abt die overleden is kort na de Chinese bezetting, begonnen was voor zijn leerling. Eigenaardig.
Is het nog kans dat Tibet op zichzelf terug kan komen? Dus onder de druk van de Chinezen uit?
Nee. Weet u, de Tibetanen kunnen hun denken niet meer terugbrengen naar de beslotenheid waarin het eens heeft bestaan. Daarvoor is de leiding te lang buiten Tibet geweest en geconfronteerd met een andere wereld, met andere mogelijkheden, met techniek, met andere sociale en economische samenhang. Tibet kan niet meer terug. Maar een aantal van de wijsgeerige en bezinningswaarden hebben ze nog wel degelijk behouden. En in hun pogingen, zo nu en dan, het gaat vooral vanuit de Zwitserse groepering, om die dus over te brengen aan het Westen, zijn ze gelijktijdig bezig het voor zichzelf te verduidelijken, te vereenvoudigen en los te maken van de oude traditie van het argumentenduel wat in de kloosters zo gebruikelijk was tussen de verschillende leerlingen. Ja, mijn vrienden, aangezien we nu al van inzicht en wijsheid tot lama's zijn gekomen, zou ik willen zeggen, laten we uitscheiden voor we aan de apen beginnen. Als u geen bezwaar hebt, geef ik het medium vrij. Er is een collega van me die misschien in kan vallen, anders kom ik zelf terug. Maar u komt in ieder geval aan uw trekken. Bedankt voor uw aandacht. Een prettige avond verder.
Er is nu pauze. U kunt weer zelf koffie, thee en frisdranken daar halen. Het is bij de prijs inbegrepen, dat weet ik. Mag ik een toetschrift?
Een papiertje? Ik zal eens kijken.